Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is uit de Heidelbergse Catechismus zondag 30, vraag en antwoord 82. Vraag en antwoord 82 voor het verband waar we mee bezig zijn, waar we in zitten, lees ik u ook nog de voorgaande vraag en antwoord een keer voor. 81 en 82 dus. Dan wordt gevraagd in vraag 81, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord luidt voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishaakt. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook, vraag 82, zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord luidt nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover. Vorige week hebben wij gelet op voor wie het avondmaal is ingesteld, voor wie wel. En in vraag 82 komt aan de orde voor wie niet. Het avondmaal des Heren is ingesteld. Vorige week hebben wij dus gehoord over, je zou zeggen, ellende, verlossing en dankbaarheid. Zonder dat wij nou perken en palen behoefden te slaan. Zere goedheid kent geen palen. Maar wat het werk is van de Heilige Geest en het Woord in de harten. Het mishagen dat ontspruit bij het kruis van Golgotha. En het hartelijk vertrouwen dat afziet van alle gerechtigheid en van alle mogelijkheden van het vlees. Maar dat alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus zoekt en vindt. En ook de begeerte om in dat geloof gesterkt te mogen worden en het leven te beteren, zoals wij in het hele woord van God vinden. Graag op uw spoor mijn wankelende gang. En dan gaat de Heidelberger eigenlijk al een klein beetje over om ook een beperking aan te brengen. Want in het slot van dat antwoord op vraag 81, en daar wil ik dan de draad ook weer een beetje opnemen, daar wordt ook gesproken, maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Wat wordt daarmee bedoeld met hypocrieten? Ja. Hypocriet, dat is iets, dat betekent hetzelfde zo'n beetje als schijn, niet echt, niet waar. Iemand die zich anders voordoet als dat hij is. Als je daarnaar kijkt, dan zeg je, nou, die hypocrisie. En die hypocriet, dat is in ieder geval wel een broer van het gevallen Adamskind. Maar je zou nog een stap verder kunnen gaan. Dat ben ik. Zodra het woord van God ons ontdekt, dan vind je alles terug. Wees niet als de geveinsde. Dat zijn hypocrieten. Die onder een schijn van lang te bidden bezig zijn om de weduwe geweld aan te doen. die voor zich trompetten laten. Of die misschien het tegendeel doen. En als van die gedrukte, meewarige mensen over de aarde gaan. Maar niet oprecht. Ach, als gij bidt, zegt de Heer Jezus, ga in uw binnenkamer. Als gij geeft, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Zij hebben hun loon weg. Ja, hypocrisie, dat is iets van de meest voorkomende verschijnselen van ons mensen. Dat we onszelf in een bepaalde bocht wringen. Waar we eigenlijk niet zitten. Nou is er natuurlijk wel verschil in de mate en in de manier waarop. Huntington zat met een vriend in een rijtuigje en ze waren op reis ergens naartoe of kwamen ergens vandaan waar die was wezen preken. En die vriend die zat maar naar buiten te kijken en toen zegt Huntington, waar denk je nou aan? O, zegt hij, ik dacht zo aan het woord, uw ogen zullen een vergelegen land zien. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Toen zei Huntington, want je moet weten, die man was een houthandelaar. En overal waar ze langs reden met dat rijtuigje, op dat stuk weg, daar lagen hele mooie stapels hout. En daar zat hij eigenlijk naar te kijken. Zeg Huntington, man, ik geloof je niet, je liegt. Jij zat te denken, wat zou dat hout waard zijn? Toen viel die man ook door de mand. Maar hij wou even geestelijk doen, terwijl hij eigenlijk helemaal niet geestelijk bezig was. Huntington, die doorzag dat op zo'n moment. Kijk, dat is ook iets. Je zou zeggen, in dat licht gezien, mag je het woord van Jacobus wel toepassen, wij struikelen dagelijks in velen. Voor God en voor de mensen. Komt je vrouw of je man aan en zegt, waar zit jij aan te denken? Oh, nergens. Nergens. Ja, je zat wel. Daar en daar. Het is misschien wel heel iets anders. Maar, nou ja, je zou bijna zeggen, dit is zo verweven met het menselijke leven. Je ziet gezichten in de plooi gaan. Je ziet gezichten zich ontspannen bij bepaalde gelegenheden enzovoorts. Een mens zoals die eigenlijk is voor God in het verborgen. Wat is dat vaak anders dan aan de buitenkant? Een boer op klomper in bedelaarslomp is vaak nog meer dan menig heer met mooie kleren. Het is vaak zo. Hoewel, ja, die boer, die heeft ook alweer een Adams natuur. En die is ook alweer door de hypocrisie aangestoken. Wordt dat nou bedoeld hier? Nou, ik dacht dat de Heidelberger eigenlijk, natuurlijk die veroordeelt alle onwaarachtigheid. Maar er kan in de onwaarachtigheid nog een stukje waarachtigheid zitten. Ja, bij een zondaar wel. En dan kan het soms zo zijn dat je zegt, waar dacht jij aan? Dat je zegt, ja, ik dacht eigenlijk net, hoe moeten we dit of dat doen? Omdat je het niet wil zeggen en niet kunt zeggen, dat je zulke rare gedachten had. Of zulke boze gedachten. Dan mag je tegen je man of tegen je vrouw zeggen, oh, ik dacht even. Dan kan het toch waar zijn. Beken, o Heere, u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Dus, dit is niet een soort casuïstiek, een soort iets om nou eens even uit te gaan vissen. Wat kan nou nog net wel? Wat maakt het soms nodig? Hier heeft het te maken daarmee dat wij voor het aangezicht van God en mensen een valse schijn proberen op te bouwen. Wat je zo duidelijk vindt in de evangelium en wat door de Heer Jezus zo duidelijk bestraft is, omdat hij daar naar de reinheid van zijn hart een afkeer van had. Maar dat kun je aan de buitenkant niet zien. Dus daar kan de kerk niks aan doen. Nee, daar kan de kerk niks aan doen. Je hebt mensen die kunnen vreselijk grof optreden. Huichelaars dit, ik geloof er niks van, maar daar moet je heel voorzichtig mee wezen. Heel voorzichtig. Waarom? Ik denk altijd als wij zo'n hoge toon voeren, hoe zit het nou met onszelf? Wie ben ik nu? Een zondaar krijgt, zoals men dat noemt, vaak het eind weer naar zich toe. Als hij zijn vermanende vinger heeft uitgestoken, dan kan het heel terecht zijn en op zijn plaats zijn. Maar het kan tegelijkertijd ook zijn dat je hem ergens in de hoek vindt waar hij zijn nood voor het aangezicht van de Heer klaagt en waar hij voor God beleidt dat hij zegt, ik ben een veel grotere schelm, o Heere. Dat hij toch moet zeggen. Ja, daarom is dat zo'n teer onderwerp eigenlijk. En dat is een van de dingen die mij altijd moeite hebben gekost. Moeite, ja. Ja. Wat moeite dan? Nou ja, om dit, dat, jij zus, jij zo. Je kunt dat uitleggen als zwakte. Kan best. Voor mij wordt het meestal bepaald daardoor. Heren, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Wees me alstublieft genadig. En wees u ook alstublieft die man, het gaat helemaal niet goed, heren, met mij is het ook niet goed. Maar wilt u die man of die vrouw alstublieft of die jongen terugbrengen? Als ik er naartoe ga, dan zit ik of te slijmen of ik ga tekeer als een bezetene dat ik bijna mijn verstand verlies en dat ik met mijn vuist op de tafel sla en er is en deugt niks van, heren. Of wilt u alstublieft eens een bezoekje brengen? Wilt u het alstublieft doen? Houdt u hem alstublieft vast, Heer. Ja. Dat is voor ieder natuurlijk verschillend. Maar ik denk wel eens, waar zo gemakkelijk verdoemd en veroordeeld wordt, en waar geen erg is in dat eeuwig evangelie van Gods barmhartigheid, dan denk ik altijd, ik kan er niks aan doen, zou die man er wat van weten? Van weten, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij hem van eeuwigheid. Zou die wat verweten van Golgotha? Daar hoef je het kwade niet goed te praten. Daar gaat het niet om. Maar dat makkelijke verdoemen en dat makkelijke over praten over in de hel en dit en dat. Kijk, als God nou makkelijk zou praten, dan zou ik zeggen, ach, laat het aan God over. Maar als wij zo gaan praten en spreken en brullen en zo raar doen, dan denk ik, ach, ach. Die man die denkt, waarvan je denkt, die ligt nou in de eeuwige rampzaligheid, die zal straks nog tegen je opstaan. En dan zal die het zeggen. Dat je hem niet de waarheid hebt verkondigd. Kortom, dat maand tot voorzichtigheid. En zeker als het gaat over de hypocrieten, de geveinsden. En die zich niet met ware harten tot God bekeren. Dan heb je ook weer zo'n uitdrukking. Hier wordt het niet dat halve bedoeld, hè. Niet dat spontane, Heere, ik wil uwe zijn. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Maar dat half. Met één been in de kerk, of hoe moet je het noemen? Niet met ware harten. Kan een geweldige ijver zijn van Jehu, weet je, in de schrift. Hij was van God geroepen, van God gezonden en toch deed hij het verkeerd. Hij maakte het werk ook nog niet goed. In zijn hele optreden komt er een geweld en een ruwheid uit naar voorschijn in zijn woorden. Dat lijkt of dat die God zelf is. Maar de Heer had er geen behagen. En ook zijn huis, in zijn huis zou het koningschap over Israël niet bestendigd worden. Maar er kunnen wel goede dingen zijn. En toch niet met ware harten. Maar hoe functioneert dat nou bij ons in de gemeente? Hoe functioneert dat nou? Weet je, het kan alleen maar goed functioneren. Dat je met elkaar om kunt gaan. En als je elkaar niet, ja, het leven bitter maakt. Dat kan alleen als je persoonlijk hebt leren zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Want je kan hartelijk begeren dat je hart ingenomen wordt door de Heer. Om te willen wat Hij wil en om te doen wat Hij zegt. En dat je toch je nood klaagt voor het aangezicht van de Heer. Waarom? Omdat je zo verdeeld, zo'n tegenstelling in jezelf waarneemt. Zo'n ongelijkvormigheid, zo'n platvloersheid, zo ongeestelijk, alles zo veroordelend. In plaats met ware harten tot God te bekeren. Zie je die hang, die verkeerde begeerden die niet goed zijn. Die gedachten die niet de Heere kunnen behagen. Wat moet de kerk daar aan? Niks, want dat kun je niet zien. Je kunt het wel denken. En daar moet je nog heel voorzichtig mee wezen. Maar je kunt niet zien of het nou echt is of niet echt. Het kan ook een inzinking zijn. Ja, de zorgvuldigheden van het leven kunnen ook tijdelijk de zaken zo gespannen maken. En allerlei andere dingen, de verleidingen. Dat het lijkt alsof het alles onder de as bedorven is. En zodat de zondaar zichzelf in het verborgen aanklaagt en van een ander toch niks kan hebben dat hij wat zegt. Je zou zeggen, de mens is een echte heksenketel. Nou, die eten en drinken zichzelf in een oordeel. Daar komt de kerkenraad niet bij te pas. De gemeente niet, natuurlijk ook niet. De kerkenraad. Die worden het gewaar. Als je zo half. Of kwart. Aan de avondmaal komt. Hoe word je dat gewaar? Zou er een bliksemstraal uit de hemel komen? Om je van de tafel weg te vagen. Een engel met een vlammend lemmet eens zwaars. Nee. Zo gaat het meestal niet. Maar er staat ook een oordeel. Er staat nog niet het oordeel. Het gaat hier over een gemeentelid. Het gaat hier over een broeder. Of een zuster. Daarom staat er een oordeel. nog niet het eeuwige oordeel der verdoeming. Dat hebben we in Adam ons alle waardig gemaakt. Maar een oordeel kan inhouden dat de Heere zijn aangezicht verbergt en dat je met onvrede van de tafel weer naar je plaats gaat. En met onvrede de nieuwe week weer ingaat. En met onvrede op je werk zit en het knaagt. Omdat je merkt dat de Heere God zijn gunstbetoon onthoudt. Er is niet toch ondanks alle onrust die innerlijke rust. Een oordeel. Ja, want je bent in de kerk en dan kun je zeggen, ja, maar die lui horen niet in de kerk, die hypocrieten en die mensen die zich maar half en half erbij hangen. En niet helemaal tot God bekeren. En ja, want hij heeft ook nog dit en hij heeft ook nog dat. Dat geeft hij ook nog niet op en dat geeft hij ook nog niet op. Nou, als je het in die zin gaat bekijken, dan kun je zeggen, nou, als dat hypocriete gedoe werkelijk doorgaat tot het einde toe, dat we God bedriegen en de naaste proberen te bedriegen, dat ziet er niet zo best uit. Maar als je die lijn doortrekt in de zin van, ja, maar die luiden zou ik maar over ophouden, want die horen er eigenlijk nooit bij, die hebben er nooit bij gehoord. Dan moet je voorzichtig wezen, want wie hoort er dan wel bij? Als je zo'n geboren hypocriet bent, en zo'n half zachte om half gebakken koek, waar de Heere Efrem mee vergelijkt. Efrem is zelfs een koek die niet omgekeerd is. De ene kant is bruin en de andere kant is nog rauw. Kletterig. Hoor het ook niet bij het oordeel van Leviticus 26. Ik zal je een zachtheid, een weekheid van hart geven. Het lijkt net of dat mens als een plumpudding in elkaar stort. Onder het oordeel van God. Maar wees voorzichtig. Zo staat het altijd in het hart van de zondaar gegrift. God is rechter die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert, dies verhoogt. Onder welke tucht vallen deze mensen dan? Want er is niemand die kan zeggen, werkelijk, vast en zeker, jij bent een hypocriet en jij hebt maar dit en jij dat. Die vallen onder de tucht van het woord van God. Het woord van God dat ontdekt. Het woord van God dat dwars door ons hart heen gaat. Het woord van God dat niet altijd zoals wij dat denken de gemeente uit elkaar trekt. En daar staat het groepje hypocrieten. En daar staat een deeltje dat zich maar half heeft gekeerd tot de Heere. Niet met ware harten. En daar staan nog wat twijfelgevallen. En daar staan wat echte. Maar dat zwaard van het woord van God. Dat geloof ik zo zeker. Dat raakt mij. En dat raakt u. Dat raakt ons allen. En er is er geen betere hypocrieten. Ontdekking van dat hypocriete dan de verkondiging van het woord van God. Daarom bidden wij om de kracht van de geest bij het woord en met het woord. En dat het een woord mag zijn des levens, een reuken des levens ten leven en niet ten dode des doden. Daarom, omdat de Heer het in zijn macht heeft. Omdat de Heer zo getrouw is als sterk en dat hij die hypocrieten en die halfzachte mensen, dat hij bekeert. Want als je je eigen oordeel eet, nou dan heb je het ook niet best. Paulus schrijft aan de Korinthe, daarom slapen velen onder u en velen zijn krank. Kun je geestelijk of letterlijk opvatten. Maar in ieder geval brengt het wel mee dat de Heer in het persoonlijke leven zijn ongenoegen daarover laat gaan. Ja, ik ben bewust dat ik dit nu op een misschien iets andere wijze uitleg dan gewoonlijk. Omdat Ik zal misschien wel eens zeggen, die hypocrieten, die hebben er nooit bij gehoord. Daar hoef je niet zo druk over te maken. Dat zegt onze belijdenis ook. De gemeente, wat is de gemeente van Christus? De gemeente, de kerk van Christus, is een vergadering van ware christgelovigen, waaronder zich vermengd hebben hypocrieten en huichelaars. Maar die hebben er eigenlijk nooit bij gehoord. Nou, dat is ook waar, hoor. Dat is ook waar. Maar wat ik nu zeg, ben ik me bewust dat het ook waar is. Dat de gemeente van die ware christgelovigen, dat de hypocrieten zijn. Maar die gaan het dan ook geloven. Die gaan het voor God belijden. Begrijp? Dat ze zo dwaas zijn. Dat ze geen olie in de lamp hebben. En dat ze zo verkeerd en zo huichelachtig van hart zijn. En dat is dan ook zo wonderlijk, die wonderlijke wisselwerking van het heilige evangelie. Daar komt terstond toch die boodschap altijd bij. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal rijnwater op u sprengen en gij zult rein zijn. En ik zal u reinigen van al uw drekgoden, o huis van Israël. En daarom kun je er wel eens makkelijk onder worden. Ik hoop niet van onverschillig, want daar hebben we ook aanleg voor. Maar je kunt er wel eens wat makkelijker onder worden. Waaronder? Onder al dat gespook van ons. En dat je stilletjes in het verborgen, waar de Heer het in de gedachten brengt, een beroep doet op de Heer. Dus man, vrouw, jonge meisje, als je denkt, ja, ze kijken niet. Let er dan op. Wij bevelen uw goden aan. En de woorden zijn er genade. En de woorden van zijn gericht. En God alleen is het die het doet. Ja, dan zeggen de mensen, ja, maar dan kun je beter zeggen, jij preekt alleen voor mensen die er wat van weten. Ja, maar je kunt ook zeggen, je preekt alleen voor mensen die het niet weten. Zo klaar. Maar er is iets in het woord, en dat heb ik geloofd en ervaren in het leven, waarbij ik zeggen moet, als ik denk, het betekent dat, en zo zal het wel zijn, dat niet waar is. En dat de Heer mij gewoon, als het ware, zegt, je bent er precies naast. En misschien dat jullie zouden zeggen, nou doe je het goed, dominee. Nou zeg je het goed. En dat God tegen mij zegt, het is helemaal niet waar, dat betekent het helemaal niet. Dat laat jij betekenen. Dat je soms een prediking in je gedachten hebt, wij zo spreken. En, nou, ik denk dan, dat er zal de gemeente het ook mee eens zijn, of dit of dat trouwens, dat denk ik dan misschien niet zo bewust. Maar op het laatste moment, nee. Hoe komt dat? Dat komt omdat ik wel eens zeg, als wij het er zo mee eens zijn, dan mag je gerust gaan twijfelen of het wel waar is. Want alles waar wij het zo goed mee eens zijn, dat is eigenlijk niet goed te vertrouwen. Maar de Heere die is wel te vertrouwen. En dan wil ik zo graag, en daar wilde ik vanmiddag de nadruk op leggen, ik wil het zo graag weten. Ik wil zo graag helderheid. En dat is logisch. Dat mag. Dat mag je graag willen. Maar ik moet toch blijven op het punt en op de plaats dat ik onhelder ben en God alleen een licht is en in hem is geen duisternis. Ik moet daar blijven dat als God naar zijn heilige recht buiten de Heer Jezus Christus mij aankijkt, wie ik ook ben, dan ben ik nergens, dan ben ik voor eeuwig weg. En vanuit die situatie van onze verlorenheid, daar wordt nu tegelijkertijd de scherpte van het evangelie geboren. En dan zegt de Heidelberger dat erbij. Maar, met andere woorden, ja, voor die is maar de hypocrieten. En die zich niet met ware harten tot God bekeren, maar tot de werken van hun handen. En zitten we vol mee. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. En dan voel je daar die pastorale zorg. Want die Heilige Geest, die is zo groot. Die kan met dat wij dit horen, ons opnieuw weer ontdekken. Of voor het eerst. Zo'n hypocriet. Zoals eens iemand zei, een huichelaar, ja, maar die houdt altijd een ander voor een huichelaar, maar nooit zijn eigen. Nooit zijn eigen. En daar zit wat in. En daarom, hoe harder ik blaf over oprechtheid, en over dit en over dat, en de hypocrisie en de huichelarij naar mijn buurman schuif, hoe meer ik lijk op een huichelaar. Maar hoe meer ik stilletjes voor God vraag, laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Ik wacht op u in mijn ellende. Laat uw hand in tegenspoel. Israël verlossingszender. Dichter ben ik erbij. Maar je begrijpt wel de dingen die de Heidelberger hier aan het eind van vraag en antwoord 81 al noemt. Dat zijn dingen die zijn voor ons ongrijpbaar. Daar heb je geen wetboek van strafrecht verhangen van hij heeft dit gedaan en daar staat op dat hij voorlopig niet aan de avondmaal mag komen of hoe dan ook. Dat is het niet. En omdat het niet aanwijsbaar is, daarom denk ik dan, nou heren, geef dat ik het ook ter harte mag nemen. En mijn medebroeders, kerkenraad en de hele gemeente. En laten we maar niet denken, oh dat mens of die. Nee, laten we maar denken, ontzondig mij. En schep mij een rein hart, o God, en vernieuwen het binnenste van mij, een vaste geest. Ik heb gemerkt, dat een van de plaatsen, de pleisterplaatsen, op de geestelijke weg, die wij gaan door het leven, dat daar ook bij behoort de ontdekking dat we grote huichelaars en dat we zo fariseïstisch zijn voor het aangezicht van de Here dat we zeggen, Here, kan zo'n onderkruiper, zo'n fariseer, kan die zalig worden? En dan zegt de Heer, ja, hiertoe ben ik nou in de wereld gekomen, om zondaren zalig te maken. Ja, Heer, dat geloof ik dat ben. Dan gaan we de goede keur. Nou, in vraag en antwoord 82, daar gaat het over andere dingen. Daar gaat het over dingen die raken het openbare leven in de gemeente en in de wereld. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Hier gaat het dus over iets hoorbaars, zichtbaars. Stel nou voor, dit is de bedoeling. In de eerste plaats de leer. Leer, belijdenis, dat duidt op de leer. Ja, want wij leren dat alles komt van binnenuit. En belijdenis heeft te maken met ons innerlijk. Met de mond belijden, met het hart geloven. Maar als het goed is, dan is belijdenis toch de taal van het hart. Van de mens. Nee, als het goed is, is het de taal van het woord. Van God. Maar stel nou voor dat er iemand opstaat en die brengt een andere leer. Dan moet je ook weer niet gaan haarkloven. Haarklieverijen. Zeg daar, die man die zingt te vlug of dat is dit of dat is dat. Nee, nou gaat het echt over. Wat je leest in de handelingen der apostelen, ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de breking des broods. Het gaat dus over werkelijk zaken die het woord van God raken. Wie is, ik noem maar wat hoor, wie is de Heer Jezus Christus op grond van het evangelie, van het woord? Is hij een mooi iemand, een voorbeeldje? Of is hij de verzoening voor onze zonden? God geopenbaard in het vlees. Nou, het zou een hele... Nee, een avond zou ik zeggen, maar dat is onzin. Je komt er nooit over uit als je in de kerkgeschiedenis leest wat er allemaal al gebeurd is aan vreemde belijdenissen en noem maar op. Vreemde leer. Je komt het ook in de apostelenbrieven al tegen. Dat hij zegt die een andere leer brengt dan deze, al was het een engel uit de hemel die is vervloekt. Want er is geen ander evangelie dan het evangelie van de Heer Jezus Christus. Daar moet je dus wel om denken. Wij zijn geneigd natuurlijk om te zeggen, ja, als iemand fout gaat in zijn leven, om gelijk bij de kladden te grijpen. Maar we moeten toch ook nog een keer bedenken wat Luther zei, en daar zat wel wat waarheid in. Hij zei, die de leer der zaligheid, de leer van de genade verknoeit, die is erger dan die een maagd schendt. Luther voelde aan dat de gevolgen van het een of van het ander nog verschillend zijn. Want waar de reine leer der zaligheid verknoeid wordt, daar is het niet alleen voor de persoon in kwestie, maar daar wordt alles vergeven en vergiftigd. En dat is een hele ernstige zaak, en dat kan een kerkraad, een gemeente, geldt de hele gemeente uiteraard. Waar het beleiden, waar de leer afwijkt van de Heilige Schrift, dan moet je niet te makkelijk zeggen, nou ja. Ik weet wel, je mag je niet in bijzaken verliezen en het is heel moeilijk om de zaken de lijnen te trekken. Wat is nou wel belangrijk en wat is nou minder belangrijk? Dat is heel moeilijk. Maar je kan het soms heel duidelijk voelen dat je zegt, wat heeft dat nog met het geloof te maken? Wat heeft dat nog te maken met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, die gekomen is om uit genade zalig te maken? Dat je het gewoon voelt. Je kan in een of andere kerk moeten wezen, een vakantie of zo, dat je zegt, ja, ik heb toch nog gehoord. Ja, toch nog gehoord van de evangelie. Ik heb toch nog iets gehoord van God en wie wij zijn. Al voelde je er misschien helemaal niet zo thuis. Al had je misschien gedacht, ik heb liever wat anders. Maar dat je zegt, ja, wonderlijk dat je ook hier, ach, de Heer heeft maar een woord nodig. Om zijn zegen te schenken. Het kan. Maar het kan ook zo zijn dat er een afweer in je komt. En dat je wel begint te beven. Dat je wel er bovenop zou willen springen en zeggen. Nee, nee, nee. Zo is het niet. Zo kan het niet. Dit is het evangelie niet. Dit is het woord van God niet. Het is alles uit de mens. Dat kun je in de lichtste kringen, zoals men dat noemt hebben, kun je ook in de zwaarste kringen hebben. Dat je zegt, dat is niet meer het woord van God. Kijk, en dan kun je eigenlijk niet te makkelijk denken. Nee. Als dat in de gemeente openbaar komt, toch, als het eens over een dingetje of een datje gaat, dat je zegt, de een die ziet het zo en de ander ziet het weer zo in bepaalde bijzaken. Och. Maar als het gaat over de waarheid van de Heer Jezus Christus, van de gerechtigheid uit het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, dan moet je op je hoede zijn. Maar dat komt ook weer uit in het leven. Dat zit in elkaar vast. Als een mens van de rechte waarheid afdwaalt, dan komt het ook vaak weer op allerlei manieren uit in zijn leven. Als je niet gelooft dat de Heer Jezus Christus de ware wijnstok is. Of als je het niet in de beoefening hebt. Je hebt het misschien wel geloofd in je leven. Maar het is alles zo bedekt. Dat alle rank die in mij niet blijft, die wordt buitengeworpen. Zit dat nou niet in de beoefening? Dan kan het wel zijn dat je zegt, och, waarom moet je nou iedere zondag naar de kerk en dan nog twee keer? Waarom? Dan zie ik niet zitten, ach, ben zeker niet dat het zo warm is. En het is toch ook zo dit, en het is ook zo dat. Het leven. Is dat nou zo erg? Nou, ik heb al eens gezegd van, nee joh, dat is niet zo erg. Dat je uitgeslapen hebt en dat je zegt van, nou ja, dat is niet zo erg. En ook niet als je per ongeluk een keer van het paadje afgegaan bent en je hebt gewerkt, weet ik wat je allemaal uitgespookt hebt. Stiekem of zo. Daar kijk ik niet van op. Ik weet echt wel een klein, heel klein beetje wie we zijn. Ja, daar kijk ik niet van op. Dat is verder niet. Of dat nou zondag is of maandag, er moet verschil zijn en ik hoop dat we dat er hard te mogen blijven nemen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, maar dat gaat over alle dagen van de week. Maar de zondag heeft de Heer gegeven om naastig samen te komen onder het woord. Maar wat is dan het erge? Wat is dan het verdrietige? Van jouw leven of van mijn leven. Als ik in mijn leven dus op zo'n manier leef, net zo'n beetje tussen de wal en het schip. Je kunt niet zeggen van, nou die man die moet maar geschrapt worden of die vrouw die moet maar geschrapt worden. Of dit zullen we eens doen en dat zullen we eens doen. Want ja, waren ze er nog? Ja, ja, ik heb ze morgen ook. Nee, vriend of vriendin, zoon of dochter, daar gaat het om. Jezus Christus is de ware wijnstok, ik niet om. Hij. En zijn vader is de landman. Hoe kun je het toch nog voor elkaar krijgen? Om die trouwe God en die allervriendelijkste zaligmaker, die daar regen geeft op zijn tijd, die de opgeploegde aarde dronken maakt, die de dorre akker vervult met zijn liefde en trouw. Hoe kun je dat nou over je hart verkrijgen? Daar gaat het om. Dat is erg. Dat is erg. Niet dat jij uitslaat. Niet dat jij zegt, ik vind één keertje zat. Dat is van Adam wel te begrijpen. Ik heb ook niet altijd zo'n zin. En ik heb ook wel eens vreselijk benauwd gehad. Ik las van professor Hoekstra. Dat is een homiletiek. Een goede dominee. Die wordt niet door de zondag naar zijn tekst gedreven, maar die wordt door de tekst naar de preekstoel gedreven. Nou, ik heb het wel eens anders. Ik zonk vader me diep toen ik dat las. Maar dan ben je ook geen goede dominee. Dus die zaterdag s'avonds nog niks. Begrijp je? is een erger. Dat die zaligmaker het land doorgaat goed doen. Dat hij het laat regenen. Dat hij het laat regenen en dat jij een paraplu opzet. En zegt, och, zie ik nou zo niet zitten hoor, ik heb maar één keer zat. Hoe denk je dat je dan begoten en besproeid wordt door zijn genade? Dat doet de Heer toch niet? Dat heeft nou te maken ook onder andere met ons leven. Met ons leven. Heus, ik kan alles wel, een hoop dingen wel begrijpen. En als hij zegt, ja, man, ik voel me veel te lam en nadig en ik heb geen zin hoor. En ik dit en ik dat. En waar staat dat nou in de Bijbel? En waar staat dat nou in de Bijbel? Dan denk ik al, we zitten al helemaal op een verkeerde toer. Want daar gaat het helemaal niet om. Helemaal niet. Het gaat hier om. Mijn nu zalige grootvader, die moest zingen. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. En toen zei hij mij wel. Want hij had er niet altijd zin in. In de preek niet, in dit niet, in dat niet. Maar toen zei hij. Ach nee. Uw liefde dienst. Dat die dierbare zoon van God nou bij zulke schurken gekomen is. Dat hij nou bij zulke ellendelingen heeft willen af en neerdalen. Dat hij daar gehangen heeft aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zalig mij. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Kijk mensen, daar gaat het nou. Dat is het nou. Dat wij zoveel verdrotenheid hebben, dat is wel te begrijpen hoor. Het zou wel net zijn kinderen zoals met de school, hè, dat je zegt, in een school. Gelukkig nog een weekje vakantie, of nog twee weekjes. Kan nooit. Ja, maar in de kerk is het anders. In de kerk kom je ook wel om iets te leren. Maar in de kerk, oh. Je zou zeggen, daar blijven we altijd in de kleuterklas zitten. En je hoeft niet te vechten voor een diploma. Maar daar in de kerk, daar wordt gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is het. Met het leven. Dat wordt wel zichtbaar. Er kan natuurlijk nog heel andere dingen bijkomen. Er wordt hier natuurlijk ook gedacht aan wat er allemaal in het avondmaalsformulier staat. Van die afgoderij en gestorven heilige aanroepen. En dronkenschappen, hoererijen, dieverijen, toverijen, muiterijen. Ouders ongehoorzaam, valse getuigenis enzovoort. Daar wordt natuurlijk aan gedacht dat iemand zo leeft. Zo leeft. Tegenover de naaste. In het midden van de gemeente. Als een goddeloos en ongelovig mens jezelf aanstellen. Kijk, dan zegt hij dat kan. Nee, dan moet de kerk wat doen. Ja, ik zou nou een hooggestemd woord kunnen spreken. Over de taak van de kerk, van de gemeente. Let wel hoor, van de gemeente. De christelijke kerk is schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen. Zulke, totdat zij betering hun levens bewijzen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten. De christelijke kerk. Je moet niet te gauw zeggen van jij. Je moet eerder denken ik. Moet je ook in ieder geval erbij denken, de christelijke kerk. Iedereen is eronder begrepen. Al spreekt dan misschien een kerkraad het laatste woord. Zijn er nog andere woorden? Kijk nou, voel je wat de apostel bedoelt in 1 Korinthe 11. Hè? Hij zegt niet, wat een toestand, wat een zoontje, wat een zoontje. Laat ze daar maar geen avondmaal meer houden. Er zijn hier ook zulke heilige mensen. Uitwendig zijn de mensen te vroom om aan te pakken. Maar geestelijk zijn ze zo vreselijk dood. Dat de dominee die zegt, die zelf nog dooi natuurlijk. Laat we maar geen avondmaal meer houden, want er is geen leven meer. Er is geen leven meer. Alsof er ooit nog leven geweest is. Nou, en dan moet je het avondmaal nog afschaffen. Dan is het enige leven is ook nog weg. Je voelt, dat kan niet. Dat is niet de gang van het woord. Het woord van God zegt dit. Onwaardig eten, niet onderscheiden. Wat was dat nou? In principe kan uit veel dingen bestaan. Maar wat was het nou hier? Wel, kijk, als jij aan de tafel gaat. Hè, gewoon, thuis. Dat is anders als aan de tafel de zee. Dat begrijp je wel. Dat kun je niet op hetzelfde lijntje trekken, al eet je thuis ook brood. Maar het is niet hetzelfde. Het is een sacrament. En hoe had je in die eerste christengemeente, op zich is het geen verkeerde gewoonte misschien, maar had je ook de maaltijd, de agape, de liefdemaaltijd. Sommige kerken willen dat weer opnieuw invoeren, maar je moet toch voorzichtig zijn met al die dingen. En dan waren de tafels en dan bracht iedereen, die bracht daar zijn pakketje mee. Maar wat kwam er ontaarding? Er kwam ontaarding. Want er zat er een die zat met 2 flessen wijn voor zijn neus. En er zat er over iemand die had niks. Er zat er een met een smakelijk stuk vlees. En er zat er een, ja misschien met een uitgebakken speklapje, maar verder niet. Er zat hongerig. Dat gebeurde op die liefdemaaltijd. Omdat de gemeenschap zo verstoord werd. Omdat ze zo afdwaalden van het evangelie. Daarom. En wat was dan het vreselijke? Nou, de ene ging. Dan was die maaltijd, die liefdemaaltijd, die gemeenschapsmaaltijd, die was afgelopen. Dat samenkomen. En dan kwam het avondmaal. Dan waren er bij die al behoorlijk aangeschoten waren. En er waren erbij die zaten te grimmen. Hij denkt zeker dat hij alles alleen hebt. Daar gaat het in concreto over in 1 Korinthe 11. En dan zegt de apostel zo scherp, wat is dat? Waarom onderscheid je niet het lichaam des Heren? Denk je dat het allemaal maar hetzelfde is? Denk je dat dat zomaar kan? Het is alsof hij zegt, hou er maar mee op met die gewoonte, want het is geen goede gewoonte. Het is wel goed als je het in het ideaal beeld, dan zeg je, wat is het aangenaam om met elkaar te eten en te drinken, ook in de gewone dingen. En zoals mensen dat soms proberen, bij bepaalde gelegenheden, om met elkaar een maaltijd te houden. Maar als het een maaltijd wordt, een zwelgpartij en een drinkpartij, en dan komt het heilige avondmaal, en dat zit zo bij elkaar, dan zegt de apostel, dat kan niet, want dan eten we ons een oordeel. Dan zijn we op een onwaardige manier bezig met de heilige dingen. En dat kan niet. Dat is aan de Korinthe aan de orde. Zo kan het nou ook zijn in de gemeente, in het leven. In andere dingen. Of dezelfde dingen, maar ook in andere dingen. De mens doorgaat met liegen en bedriegen van de naaste. Oneerlijk tegenover zijn naaste. Oneerlijk tegenover zijn gezin, zijn vrouw, de huisvrouw van zijn jeugd. Kan. Of de man van je keuze. Dat kan. En dat het openbaar is of openbaar begint te worden. Publiek geheim. Dan moet de christelijke kerk zeggen, nee, dat kan niet. Kan jij zo daar vandaan, van die tafel der duivel, kun je nou zo hier gaan zitten? Nee, nee, dan hoef je nog niet te gaan schelden. Nee, broeder, wacht. Totdat ze betering huns levens bewijzen. De uitsluiting is niet een eeuwige uitsluiting. Het heeft niet de bedoeling om iemand af te schrijven. Maar de bedoeling is eigenlijk inkeer, terugkeer. Al gaat het met vallen en opstaan, terug. Terug, wij zingen met je mee. Voor onszelf en voor jou. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Terug. Totdat. Dat komt nou door het evangelie. Dat komt nou door het dierbare woord van God. Dat mens zo uit de hel trekt. Zo uit de ellende, uit de hoererij en uit de verkeerde wegen, uit het liegen en bedriegen. Zeg terug, terug op je plaats. En nou wordt de weg weer vrij. Totdat. Is dat niet groot? Totdat. Kon een moordenaar die daar met een mes bezig is zijn naaste af te slachten, kom niet aan het avondmaal gaan en zo het paradijs binnen? Maar opeens, totdat, daar is de Heere. O, zegt hij, man, hou op met vloeken. Hou op, ik kan er niet meer tegen. Hou op. Wij krijgen straf, wij hebben het verdiend, maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, denk eens aan, als je in uw koninkrijk komt. Heden, totdat, hoor je het? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen.